VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT met straks in onze zomerserie Modern Man over klassiekers waar we nog iets van kunnen leren. A Room of One's Own van Virginia Woolf. En na 11 uur gaan we in de vakantieman met mediaviste Sanne Frequin naar een bijzondere locatie in Rome. En in het spoor terug het levensverhaal van zanger-cabaretier Lou Bendy, die in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw furoren maakte met liedjes zoals Zoek de zon op en Wie heeft de suiker in de erwtensoep gedaan. Dat de komende 2 uur. Maar we gaan nu eerst vooruitblikken op morgen. Dan wordt een boek met bijbehorende historische website gepresenteerd over een zomer van bijna 200 jaar geleden, namelijk die van 1823. En boek en site heten dan ook heel toepasselijk De Zomer van 1823 en De Zomer van 1823.nl. Het boek is overigens een uitgebreide bewerkte heruitgave. En gaat over een wandeling door Nederland van schrijver Jacob van Lennep met zijn vriend Dirk van Hogendorp die zomer. Ik heb nu biograaf van Lennep Marita Matthijs aan de lijn, samen met Geert Mak, ook de bezorger van het boek. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, om te beginnen even de website bij het boek. De luisteraar kan daar morgen pas op terecht, maar jij hebt hem al gezien, hè?
Jazeker, ik ben er al op geweest en ik heb natuurlijk ook meegedacht over de vormgeving. Wat staat erop? Het begint eigenlijk met een introductie in de landschappelijke schoonheid van de 19e eeuw, zoals die nog op schilderijen te zien is. Het is een hele mooie serie van afbeeldingen uit het prachtige Nederland van de 19e eeuw. Dat trouwens nog steeds heel mooi is op heel veel plekken. Wat je er verder op kunt vinden is de route die twee jongens afgelegd hebben. Ik heb wel eens geprobeerd die te berekenen aan het aantal kilometers, maar ik ben er niet uitgekomen, want die paden zijn natuurlijk allemaal een klein beetje veranderd. Maar ze hebben heel veel gelopen. Alleen zoiets als Limburg en een groot deel van Brabant sloegen ze over. En België, dat er toen toch bij hoorde, dat bezochten ze ook niet. Ja. Maar op die site zijn dus 52 punten die ze bezocht hebben met plaatjes te zien. Er is een radioserie gemaakt in der tijd bij deze wandeling. Die staat erop. Je kunt de eerste aflevering van de televisieserie erop zien. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat je er de tekst van het oorspronkelijk dagboek uit kunt ophalen, want het boek dat uitgegeven is, dat is in modern Nederlands omgezet. En de echte, ja, niet hertaalde tekst, zoals we dat tegenwoordig zeggen, die staat op de website.
Ja, en dat hertalen, dat heb jij ook gedaan, hè?
Dat heb ik gedaan, ja.
Kan je de twee hoofdpersonen nog even kort aan ons voorstellen?
Ja, natuurlijk. Ja. De voornaamste is Jacob van Lennep, en dat is ook de schrijver van dit dagboek. Hij is op dat moment 21 jaar, een student rechten in Leiden en deels ook in Amsterdam. En hij, op dat moment is hij eigenlijk een beetje onder de invloed van Bilderdijk en Da Costa. En dat betekent dat hij heel erg gelovig is. Maar zijn echte natuur, en dat is vrolijkheid en genieten van het leven, komt uit dit dagboek ook heel erg naar voren. En zijn interesse voor geschiedenis en voor schoonheid. Dat is Van Lennep, dus een jonge student. En daarnaast is er de 25-jarige net afgestudeerde Dirk van Hogendorp, zoon van een BN'er, van een hele bekende Nederlander op dat moment, van Hogendorp, die dus mee het nieuwe koninkrijk ontworpen had. De grondwet daarvoor onder andere.
Ja, de man achter Willem I, zeg maar.
Ja, zeker. En dat is een wat nurkse figuur, een wat droge meneer. Het is nou niet de meest opgewekte persoon met wie je op wandel kunt gaan. En hij is ook heel sterk onder invloed van Bilderdijk. En dus diep religieus, zwaar gelovig.
Ja, en wie van de twee had nou bedacht om te gaan wandelen? Dat was Van Hogendorp,
geloof ik. Dat is Dirk van Hogendorp, ja. Het is een klein beetje ingegeven door zijn vader. Van Hogendorp, die wilde in de tijd de eed niet afleggen, die alle advocaten moesten afleggen, want hij erkende dat eigenlijk niet, dat een staat dat een eed mocht afnemen. Dat mocht eigenlijk alleen maar via de godsdienst gebeuren. En zijn vader, die zat ermee van, wat moeten we dan met die jongen? En hij dacht toen van, laten we nou eens laat hij nou maar eens een beetje een vrij jaar nemen, of een vrij aantal maanden, en Nederland eens bekijken. Die had dat bedacht, had dat voorgesteld aan Van Hogendorp. Van Hogendorp vond dat prachtig. En Van Hogendorp dacht toen van, met wie zal ik wandelen? En toen dacht hij van Lennep, dat is iemand die in datzelfde geloof zit, en daar kun je een goede reis mee maken.
Ja, en ze gingen niet zomaar vakantiereis doen, maar ze gingen Nederland inspecteren, begrijp ik.
Ja, het is niet zomaar loltrappen en een beetje, ja, wat studenten tegenwoordig doen, met een aantal kratjes op een camping gaan zitten. Nee, het ging er echt om dat ze verslag gaven van de toestand van Nederland. En dat zie je met name in het dagboek van Dirk van Hogendorp, want die heeft ook een dagboekje bijgehouden waarin hij minutieus opschrijft hoeveel inwoners er zijn, hoeveel scholen en dergelijke.
Ja, maar dat is nooit uitgegeven. Dat van Van Lennep is waarschijnlijk veel lekkerder om te lezen.
Dat is zo. Dat andere is nooit uitgegeven. Het is wel via mij te krijgen, hoor. We hebben er wel een verslag van. En ik moet eens proberen of ik het op een website kan krijgen. Maar het is een droog verslag. Terwijl dat van Lennep, ja, die zit de gedichten in. Als hij ontroerd is, dan schrijft hij een gedicht. En als hij dingen uithaalt, dan schrijft hij de dialoog op. Dus het is veel spannender om te lezen.
Ja, en hij beschrijft ook een totaal ander Nederland dan het Nederland dat wij nu kennen, hè?
Totaal anders in die zin dat we nog een landschap zien met waarin de steden ommuurd zijn. Dus dat wat we tegenwoordig zien van een stad die heel lang uitloopt, dan drie weien en dan de volgende stad, dat bestond toen nog niet. Er was een stad die had gewoon de ommuring nog en het platteland was werkelijk platteland. En verharde wegen waren er nauwelijks, maar ook waren er geen aanwijzingen hoe je ergens heen moest gaan. Een kerktoren, dat was een oriëntatiepunt, maar verder, er was geen bewegwijziging. Een voettocht was echt een hele onderneming in die tijd. Maar van de andere kant zijn er ook heel veel van die landschappen nog bewaard gebleven. Je staat daar ook versteld van hoeveel schoonheid er in Nederland nu nog steeds te vinden is.
Mm-hmm. Ja. Nou, Marita, als je nou een stukje van die wandeling zou willen nalopen als luisteraar, welk stukje raad je dan aan? Heb je een favoriet traject?
Nou, ik zou beginnen met aan te gaan toch maar met de fiets te doen. Kijk, zij hebben 3 maanden gewandeld en ik weet niet of iedereen dat zou kunnen opbrengen. Maar goed, als je iets wil doen, ja, ik zelf heb een grote voorkeur voor Groningen. Dus dat traject dat ze daar door Noord-Groningen namen, met kleine dorpjes als, dan moet ik even, Dorkwerd, Oostum, mm-hmm, Garnwerd en zo. Het is zo verschrikkelijk mooi. In dat deel van Groningen is nog zo weinig veranderd. En die enorm grote en luxueuze boerderijen die je daar ziet, dat is dat weet je eigenlijk
goed
niet als je daar niet ooit geweest bent. Nou, dus daar is misschien nog wel het allermeeste bewaard gebleven. Trouwens, goed, Friesland.
Marita Matthijs, ik moet je afronden. Het spijt me, we zouden hier nog lang over door kunnen praten. Dank je wel. Het boek is uitgegeven bij Atlas Contact en de website is vanaf morgen te bezoeken. De zomer van 1823.nl.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, want het is nu tijd voor onze serie Modern Man over boeken die ons wat zeggen over de moderne mens. De Groene Amsterdammer selecteerde dit voorjaar 18 titels voor het boek Klassiekers om het heden te begrijpen. En deze zomer bespreken we elke week één van die klassiekers. Met vandaag A Room of One's Own van Virginia Woolf. Het enige wat ik kon doen was u een mening geven over een klein punt. Een vrouw moet geld hebben en een kamer voor zichzelf om romans te kunnen schrijven, aldus Woolf, die in deze klassieker niettemin de lezer veel meer feministische pareltjes van wijsheid biedt. Presentatie Julie Blusset en Jos Palm.
Hoe kan de computer zo plotseling in ons bestaan zijn verschenen dat sommigen zich bedreigd en overrompeld voelen?
Laat maar een nigger. I'm a man. And you, the white people, invented him. And you gotta find out why.
En dan wordt er gezegd, het is een boze witte man. Maar iedereen is tegenwoordig boos.
Ik werd er een beetje gek van al dat gemietoet.
I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Modern Man. Klassieke boeken over de mens van nu.
Het enige wat ik kon doen was u een mening te geven over een klein punt. Een vrouw moet geld hebben en een kamer voor zichzelf om romans te kunnen schrijven. En dat laat, zoals u zult zien, het grote probleem van de ware aard van de vrouw en de ware aard van de literatuur onopgelost. Aldus een bescheiden Virginia Woolf in haar klassieke boek A Room of One's Own, oftewel Een Kamer voor Jezelf. Een verzameling essays gebaseerd op lezingen die Woolf in 1927 gaf. En ook al kon ze naar eigen zeggen niet de waarheid over vrouw en fictie vastpinnen, de lezer van nu kan nog altijd talloze waarheden in dit dunne boekje ontdekken die 90 jaar later kersvers aandoen. Bijvoorbeeld over waarom de even geniale zus van Shakespeare nooit een toneelstuk zou hebben kunnen schrijven. En over waarom het zonde zou zijn als vrouwen eenmaal in het bezit van een eigen kamertje op dezelfde manier zouden gaan schrijven als mannen dat al eeuwen doen.
Ja, en om al deze zaken te bespreken bij ons een aantal zeer ter zake kundige gasten. Janna Loontjes, literatuurwetenschappen en schrijven. Marjolein van Heemstra, schrijver en toneelmaker. En Sandra Schutte, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en vaste gast voor ons in deze serie. We hebben haar natuurlijk al een paar keer gehoord. Allemaal welkom. Sandra, om te beginnen, dit boek opgenomen, want jullie hebben ook een boek uitgebracht, hè, 18 klassiekers om het heden te begrijpen. Daar plukken wij ook dankbaar uit. Waarom zo'n boek waarvan heel veel mensen zeggen, oh, dat is verschrikkelijk ingewikkeld gezeur van een zekere Virginia Woolf, waar iedereen van in de war raakt. Waarom dit boek opgenomen in de serie 18 klassiekers om het heden te begrijpen?
Nou, het is in de eerste plaats een briljant boek. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Het is heel meeslepend geschreven. Het is een klassieker die door elke generatie opnieuw gelezen wordt en waar voortdurend betekenis aan wordt gegeven. In de jaren 70, tijdens de tweede feministische golf, werd The Room of One's Own ook uit de kast gehaald. En gingen allerlei feministen vergeten literatuur van vrouwen naar boven halen. En ook al op de scheefheid in het literaire bedrijf wijzen. En ja, eigenlijk om de 10 jaar gebeurt dat weer. Het is ook niet voor niets dat er recent een Nederlandse vertaling weer van dit boek is verschenen. Met een briefwisseling vooraf door Simone van Saarloos en Gloria Wekker. Het is niet alleen door ons wordt het springlevend gevonden, maar door iedereen.
Ja, en Janna en Marjolein, jullie zijn beide groot Woolf-liefhebbers. Mm-hmm. Dus jullie hebben het boek vast al jaren geleden gelezen. Is het voor jullie ook nog steeds echt een actueel boek?
Nou, ik denk dat het vooral actueel is in de manier waarop het is geschreven. Hè. Het vermengt genres en het is heel levendig en het spreekt heel erg tot de verbeelding. En het is ook in die zin actueel dat je daarin ziet hoe recent eigenlijk die vrouwenemancipatie nog is. Hè? Dus ook de ontwikkeling. Ik bedoel, het was nog maar 100 of niet eens 100 jaar geleden dat dit boek is geschreven. En toen konden vrouwen nog niet zo lang stemmen. Konden ze net gaan studeren. Dus ja, dat is eigenlijk allemaal nog best wel vers.
En jij, Marjolein?
Ja, dat ben ik eens met Janna. En ik denk ook, als je het leest, wat ik mooi vind, ze schrijft natuurlijk over vrouwen, maar ze heeft eigenlijk over armoede en achtergesteldheid. En dat die je belemmeren in het je volledig ontplooien en je creativiteit helemaal benutten. En armoede en achtergesteldheid zijn er natuurlijk nog steeds. Mm. Dat is niet voorbehouden aan vrouwen. Dus ja, in dat opzicht is het denk ik nog heel lang actueel.
En wanneer hebben jullie het voor het eerst gelezen? Was het ook op een moment dat jullie zelf al schrijfster wilde worden bijvoorbeeld?
Arm en achtergesteld waren. volgens mij heb ik het, denk 5 of 6 jaar geleden gelezen. Er staat geen datum in. Ik kreeg het van mijn zusje.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, ik las het als student. En ik had toen wel ambities om te schrijven. Maar ik kan me nog wel goed herinneren dat ik er enorm door gegrepen was. En ook wel dat ze dus over de vrouw schrijft. En vooral over dat aspect van dat levens van vrouwen nog niet echt beschreven waren. En zo ging ik ook de rest van haar boeken heel anders bekijken.
Ja, en jij was dus ongeveer even oud eigenlijk als het publiek waarvoor Virginia Woolf deze lezingen gaf. In 1928 was dat, of 27.
Mm-hmm.
En weet je daar wat meer van? In welke context heeft ze dit geschreven? Wat voor vrouwen zaten daar in de zaal?
Nou ja, zoals je al zegt, het waren studenten van Cambridge. En er waren dus twee dependances eigenlijk van Cambridge alleen voor vrouwen. Dus de vrouwen en de mannen die studeerden nog afgezonderd. En Die vertrekken waar de vrouwen in studeerden en verbleven, die waren kennelijk ook minder luxueus dan die vertrekken waar de mannen doorheen bewogen. En ook, ze beschrijft ook in het essay, het eten dat ze kregen was ook minder gevarieerd. Dus daarom komt ze ook meteen op die vraag, waarom moeten vrouwen het eigenlijk altijd met minder doen? En dan kom je ook gelijk bij die vraag die Marjolein ook al benoemde, de klasse en achtergesteldheid.
Ja, ik heb altijd de indruk dat vrouwen die in Cambridge studeren niet zo heel arm en achtergesteld waren en zijn. Maar misschien moeten we dat even laten voor wat het is. Sandra Schutte, je zei net al, het is helemaal niet ingewikkeld. Het is prachtig, het is uitdagend geschreven. Kun je nog iets over die stijl zeggen? Over waarom het nu nog pakt?
Nou, het
100
is,
jaar later bijna.
Virginia Woolf is natuurlijk in de eerste plaats bekend als romanschrijver. En eigenlijk zet ze alle technieken van de romanschrijfster in bij dit essay. Ze maakt van zichzelf een personage dat over eerst door Cambridge zwerft. Of Oxbridge. Het is een fictieve universiteitsplaats die naar de British Library gaat. En eigenlijk heel verbaasd op allerlei dingen stuit. Dus het is retorisch ontzettend knap. Het is laten zien van alleen al hoe ze speelt met de seizoenen. Ze beschrijft een prachtige herfst en zegt van ik zou het nu opeens lente kunnen laten worden. Maar het is dus heel erg scherp in de argumentatie. Maar in de toon is het ontzettend licht en neemt ze je eigenlijk op mee op een reis door de materie.
Dus je kunt het als man ook lezen zonder boos te worden en kwaad te worden. Dan heb je weer zo'n wijf.
Nou, heb jij het zo gelezen?
Nee,
als man?
Je kunt het als man. Vaak beginnen mannen aan boeken van feministische vrouwen met een lichte irritatie vooraf. En dat neemt zij eigenlijk weg. Of niet? Of niet?
Ja, moet je eigenlijk vertellen hoe jij het gelezen hebt?
Ja. Ja, nee. Nee. Nou ja, inderdaad, een beetje zo.
Maar het is zo genuanceerd. Het is zo mooi opgeschreven. Het gaat heel erg over mannen ook. En ze wijzen helemaal niet met een vinger naar mannen. Ze neemt het zelfs op voor de mannen. Dus ik vind het heel. Het zou absurd zijn als je dit met een irritatie leest.
En het is ook geschiedenis. Het is ook beschrijving van een tijd.
Ja.
Ja, en zoals ze net al in de introductie noemde, Virginia Woolf die komt telkens terug op het idee dus dat er een soort materiële basisvoorwaarden zijn voor het schrijverschap. Zoals een kamer voor jezelf. En was dat dan nog geen evident gegeven, Xandra? Was dat niet overduidelijk dat het natuurlijk zo is?
Nee, ze hadden eventueel een kleedkamer vrouwen, maar ze werden toch geacht om in de zitkamer te zitten. En Janna schetste het ook al. En dat geldt ook voor Virginia Woolf. Die kwam uit een groot gezin met broers. Die gingen gewoon naar regulier onderwijs. Zij werd thuis onderwezen en ging de klassieken lezen. Er waren niet alleen twee departementen op de universiteiten. Er was ook echt ander onderwijs. Dus die achtergesteldheid. En natuurlijk voor Virginia Woolf en heel veel middelklasvrouwen was het niet zo dat ze in pure armoede leefden, maar wel in geestelijke armoede. Als je de cijfers ziet in de 19e eeuw, eerste helft 19e eeuw was 60% van de vrouwen in Engeland analfabeet. En tweede helft 19e eeuw was dat 40%. Dus je moet het echt over die armoede en die ruimte ook hebben, denk ik.
Ja.
Ja, en Woolf die zet haar argument dus kracht bij met een soort gedachte-experiment aan het begin van het boek. En ze probeert de vraag waarom er geen vrouwelijk equivalent van Shakespeare bestaat te beantwoorden door zich in te beelden hoe het leven van William Shakespeare's even geniale zus zou zijn verlopen. En laten we even luisteren naar dat fragment, het verhaal oppikkend nadat deze hypothetische Judith al is weggelopen van huis om aan een gedwongen huwelijk te ontsnappen en zich dan meldt bij een theater in Londen.
Ze stond bij de ingang van het theater en gaf te kennen dat ze wilde toneelspelen. Ze werd in haar gezicht uitgelachen en de directeur, een dikke, loslippige man, brulde het zelfs uit van het lachen. Hij bulderde iets over poedels die dansen en vrouwen die toneelspelen. Een vrouw kan geen toneelspeler zijn, zei hij. Hij zinspeelde op, nou je begrijpt het wel. Kon ze sowieso 's avonds wel in een taverne eten of rond middernacht de straten afschuimen? En toch had ze een geniale verbeeldingskracht die hunkerde naar het observeren van mannen en vrouwen. Ten slotte ontfermde Nick Green, de acteur-directeur, zich over haar. Ze werd zwanger van dit heerschap. En zo, wie kan de opstandigheid en de felheid meten van een dichterlijk hart, gevangen en verward in het lichaam van een vrouw. Zo maakte zij een einde aan haar leven, op een winternacht. En ligt ze nu begraven, onder de kruising, daar bij de bushalte, buiten de Elephant and Castle.
Ja, Marjolein, Janna, hebben jullie jezelf eigenlijk wel eens afgevraagd waarom er geen equivalent is van een William Shakespeare, een vrouwelijk equivalent?
Nou, ik denk dat het heel logisch is om je dat af te vragen. Niet alleen schrijvers, maar de hele geschiedenis mis je natuurlijk in een hele grote periode, mis je gewoon de vrouwenstemmen. Dus ja, zeker. En daar geeft dit boek een heel mooi antwoord op. Maar niet alleen vrouwen, hè? Ook mensen uit andere sociale klassen. Dus het gaat over iedereen die niet machtig was.
En maar ook als hebben jullie dat wel eens afgevraagd, misschien toen jullie jonger waren, echt van hoe kan dat nou dat die er niet was? Want het wordt hier als een hele serieuze vraag eigenlijk gesteld. Van waarom is zo iemand er niet? Dus blijkbaar was dat in die tijd ook een niet heel evident dat er niet kon zijn. Dat zo'n vrouw er niet kon zijn.
Ja, ik denk dat ook vooral hè, als je wat jonger bent. En ook zoals mijn dochter, die vraagt zich dat soms ook wel eens af. Van hè, waarom zijn al die grote klassiekers allemaal door mannen geschreven? Dus dan heb je inderdaad nog die uitleg nodig. Van nou, hè, ze hadden de kans niet om te schrijven. Inderdaad, omdat ze hè, niet geschoold waren. Geen eigen vrije tijd hadden. Geen geld hadden. Niet zomaar de deur uit konden. Dus ja, dan wordt het heel lastig.
Ja, en ze hadden de mentale ruimte niet. Hè? Dus het mooie van het boekje vind ik ook dat aan de ene kant gaat het over de materiële omstandigheden. Maar die materiële omstandigheden kan je ook als metaforisch zien. Hè? Dus als Virginia Woolf naar de British Library gaat, dan gaat ze boeken zoeken over vrouwen en armoede. Die vindt ze niet, maar ze vindt een enorme lijst met boeken van mannen over vrouwen. En niet van vrouwen zelf over mannen. En ze bedenkt dan op een gegeven moment, ja, de vrouw is voor mannen de spiegel waar ze in kijken. En die de mannen nodig hebben om superieur te zijn. En op het moment dat je superieur bent en zelfvertrouwen hebt, kan je scheppen. Op het moment dat jij die ander bent die mindere vermogens heeft, die inferieur is, is dat een heel stuk moeilijker.
Ja, en het probleem is dus dat de vrouwen heel lang worstelen met eigenlijk een afgeleide zijn van mannen en van de samenleving als zodanige. Dat is niet zo, maar zo wordt het in ieder geval in je eigen hoofd ontstaat dat beeld kennelijk onbewust. Nu pleegt die ingebeelde zus van Shakespeare zelfmoord. Dat is nogal wat. Is dat een hoe moeten we daar dan naar kijken dat ze haar zelfmoord laat plegen? Is dat eigenlijk een verhaal van zo moet het met een vrouw die ambities heeft al aflopen in deze tijd?
Nou ja, je kan natuurlijk heel erg denken aan de zelfmoord van Virginia Woolf zelf en het als een vooruitschaduwing zien. Maar ook dit kan je natuurlijk metaforisch zien. Haar stem wordt afgebroken. Hè? Ze is niet meer wie ze zou kunnen zijn.
En ze heeft het ook niet over haar tijd. Hè? Ze heeft het over de tijd van Shakespeare.
Ja, dat begrijp ik. Maar, ze trekt het natuurlijk ook naar haar eigen tijd in zekere zin. Want even voor de duidelijkheid, ze heeft zelfmoord gepleegd, Virginia Woolf?
Ja, ze heeft zelfmoord gepleegd door in het water te lopen met stenen in haar zakken. Maar dat had op zich denk ik niet zoveel met haar materiële omstandigheden te doen. Maar met grote depressies waar ze van jongs af aan te maken.
Precies, want dat is wel een groot verschil met dat die fictieve zus van Shakespeare. Dat wat zij beschrijft, is die zus die wordt eigenlijk gekweld doordat zij steeds wordt geremd. Ze kan haar ambities niet waarmaken, ze wordt gekleineerd en daardoor raakt ze in een hevige depressie. Bij Woolf waren die depressies al vanaf haar 13e, had ze geloof ik haar eerste depressie nadat haar moeder overleed. En ze heeft daarna een aantal zenuwinzinkingen gehad. En toen zij zelfmoord pleegde, was dat beslist niet omdat ze zich miskend voelde. Ze was toen eigenlijk, juist had ze enige roem. Dat was meer omdat ze echt bang was om weer gek te worden. Hè. Ze hoorde toen weer stemmen in haar hoofd. En ze was enorm angstig om weer in zo'n periode te raken.
Hoe oud was ze eigenlijk toen ze zelfmoord pleegde?
Bijna 60.
Oké, nou dan heb je toch wel al een beetje geleefd. Hè? Het kan erger, toch?
Het kan, ja, vrij jong eigenlijk, zeker.
Ja, het is altijd de jongen van zelfmoord in principe.
Maar afgezien van haar psychische problemen die ze dan blijkbaar had, ze had verder een vrij luxe situatie. Best wel geprivilegeerde positie, toch? Of kunnen jullie daar iets over vertellen?
Nou, ze had. Volgens mij had ze een erfenis. Volgens mij niet. Hè. In het boekje beschrijft ze dat ze een erfenis heeft van haar tante die van een paard viel in India. Volgens mij is dat fictief. Maar ze had wel een erfenis. Volgens mij gewoon van haar ouders. Die stierven toen zij jong was. En vervolgens heeft haar man, Leonard, die heeft dat geld belegd. En daar hadden zij geld van, een soort basisinkomen. En ze begonnen zelf een uitgeverij, Hogarth Press. En daar verdienden ze geld mee. En op een gegeven moment ging ze dus ook veel geld verdienen met haar boeken. En vooral daar was ze enorm blij mee. Hè, met haar eigen verdiende geld. En ook toen zij dat essay was aan het schrijven, of eigenlijk toen ze die lezingen gaf, dat was net in een periode waarin ze best wel veel was aan het verdienen met haar eigen werk. En toen dat schrijft ze ook ergens in haar dagboek, dat ze heel trots is dat ze een extra kamer kan laten aanbouwen. En dat ze geld heeft om het te laten meubileren. Dus het is ook wel een soort autobiografisch verslag. Ja, dat dus ze zo ver is gekomen. Alleen,
ze heeft een huis voor zichzelf, een kamer voor zichzelf. In dat huis een extra kamer. Ja. Dus ze behoort zelf wel tot de geprivilegeerde vrouwen.
Ja, zeker.
Is dan ook een beetje haar, laten we zeggen, haar advies aan andere vrouwen. Kijk, de route die ik volg, kunnen jullie ook volgen? Of speelt het helemaal niet mee?
Dat is niet wat ik in dit boekje lees. Maar wel dat ze zich heel erg bewust is van die privileges. En dat ze zich bewust is van het effect daarvan op het schrijven en op de mogelijkheden.
Ze is er natuurlijk ook wel later op aangevallen, op dat geprivilegeerde. Ja. Hè? Ook bij die recente uitgaven. Nu in het Nederlands doet Gloria Wekker dat. Maar er is een heel beroemd essay van Alice Walker, de schrijfster van The Color Purple. Die ook zegt van ja, en je hebt het nu over deze geprivilegeerde vrouwen. Hoe moet het met een slavin die niet eens zichzelf in eigendom heeft?
Toch zou ik het niet zo lezen. Ik denk wel dat zij zich juist heel erg bewust is van hoe geprivilegeerd zij is. Ja. Dus het heeft ook weinig zin om het haar kwalijk te nemen, volgens mij. Maar goed.
In de passage over Judith schrijft Wolf ook dat als ze wel ertoe in staat was geweest om woorden op papier te zetten, dat wat zij geschreven zou hebben verminkt en misvormd zou zijn. Ontsproten uit een overspannen en ziekelijke verbeelding. Wat bedoelt ze daarmee? Want dat gaat nog verder dan alleen dus de materiële beperkingen, zullen we maar zeggen.
Ja, dat je een vrijheid van denken moet hebben om goed te kunnen schrijven. En die heb je natuurlijk door, als je omstandigheden zo zijn, dat je kunt permitteren om vrij te denken. En dat vind ik zo mooi ook aan dit boek, dat het gaat bij haar dus ook over goed eten, goed slapen, vrede, rust, dat soort dingen. Dat zijn allemaal voorwaarden om vrij te kunnen denken. En er zijn natuurlijk wel uitzonderingen van mensen die vrij kunnen denken onder slechte omstandigheden, maar over het algemeen bemoeilijk dat.
Nou ja, en zelfs gaat zelfs zo ver dat woede geen goede motor is. Ja. Of haat. Je moet echt een vrije geest hebben, los van al die naar beneden trekkende emoties.
Dus je moet niet reageren als vrouw op die mannenonderdrukking, maar je moet dus vanuit jezelf een soort autonome stem ontwikkelen.
En dat kan pas als je niet meer onderdrukt wordt en als je dus die kans hebt.
Dus het kan eigenlijk niet. Nou, want dat betekent dat je een eigen huis moet hebben, een eigen financiële zelfstandige situatie, een man die niet vervelend is en waar je geen last van hebt. Eigenlijk kan het dus niet.
Nou, zij geeft voorbeelden in het boek van mensen die het wel konden. Ja. Van een aantal schrijfsters die dus wel geschreven hebben terwijl ze in de woonkamer zaten met iedereen eromheen. Dus het kan zeker wel, maar het is gewoon extra moeilijk. En daarom zijn het er maar zo weinig. Mm-hmm. En ja, goed, wat ik net al zei, dat geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen die in zo'n situatie zit.
En speelt ook mee dat vrouwen, dus we hebben het nu over de materiële omstandigheden, en dat je dus vrij moet zijn in je hoofd, maar ook materieel vrij moet zijn om als vrouw een eigen onafhankelijke autonome stem te kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Speelt ook mee dat de bestaande literatuur die je tot voorbeeld hebt als vrouw op dat moment in de, we hebben het over vroege 20e eeuw, voor een groot deel literatuur is die door mannen is gemaakt en bestempeld en neergezet. Zit dat ook tussen de oren van Virginia Woolf en alle schrijfsters van die tijd?
Nou ja, ze behandelt dat. Hè? Ze doet het eigenlijk ook weer vanuit dat hoofdpersonage dat naar allerlei kasten gaat kijken. De kast van de literatuur uit de tijd van Shakespeare, de kast van de literatuur uit de 18e eeuw. En daar staan nauwelijks boeken van vrouwen in. In de 19e eeuw verandert dat. En ze zegt ook, het is geen toeval dat vrouwen vooral romans schrijven. En veel minder toneel en poëzie, lyriek. En waarom dan romans? Omdat ze gewend zijn om zich sociaal te onderhouden met anderen. Ze mogen namelijk toch de deur niet uit alleen. Dus daardoor hebben ze goed leren observeren observeren. En zijn ze sterk in het zien van de psyche van mensen. En het tweede, omdat de roman eigenlijk een heel nieuw genre is. Ja. Dus dat ligt veel minder vast dan een heleboel andere literatuur.
Ja. En ze beschrijft ook dat die vrouwen hebben inderdaad geen voorbeeld van boeken die gaan over vrouwenlevens. Dus dat moet inderdaad wel helemaal opnieuw uitgevonden worden. En er moet ook beseft worden dat eigenlijk inderdaad die ding thuis, het psychologische, emotionele onderhouden van een gezin bijvoorbeeld, dat even belangrijk is om te beschrijven als de politiek of andere beroepen buitenshuis. En dat is echt een terrein wat nieuw was in de literatuur.
En dat is natuurlijk eigenlijk nog heel actueel.
Ja, he? Precies,
want ze schrijft ergens heel ironisch. Dit boek gaat over oorlog. Dit boek gaat over sport. Dus dat is een belangrijk onderwerp. Een belangrijk boek. Dit boek gaat over vrouwen binnenshuis die met elkaar praten en emoties hebben. Onbelangrijk.
Ja,
en dat is eigenlijk een tweedeling die tot heel recent en ook nu nog gemaakt wordt.
Ja,
het ene onderwerp wordt als literairder gezien dan het andere.
Tegelijkertijd de gemiddelde Volkskrant bijlage, maar dat heeft niks met literatuur te maken misschien. Elke week staat vol met verhalen over hoe het in het leven thuis gaat. Hè? Als gewoon maar goed, dat is dus...
Dat is geen literatuur.
Dat is geen literatuur. Maar het is wel maatschappelijk een thema geworden, laten we het zo zeggen. Laten we ook even... Wat het aardige is dat Virginia Woolf... Er bestaan 8 minuten opnamen van haar in het totaal. En uit die 8 minuten opname plukken we even een moment... waar is het over het probleem van wat is goede literatuur... hoe moet je schrijven, heeft dat raakt een beetje hieraan... tegelijkertijd ook weer niet. Maar gewoon voor de gezelligheid even luisteren naar Virginia Woolf. En let op.
Words, English words, are full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips... in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. Our business is to see what we can do with the old English language as it is. How can we combine the old words in new orders so that they survive, so that they create beauty, so that they tell the truth? That is the question.
Ja,
grappig.
Ja, hebben jullie haar eerder gehoord? Kennen jullie haar stem?
Ik heb haar nog nooit gehoord.
Maar jij nog nooit? Janna wel?
Ik had een keer eerder dit fragment ook gehoord.
Ik heb
eerder
gehoord.
Ja. Dit is toch een vrouw van goede komaf.
Ja, het kan
je een beetje of je Churchill hoort, maar dan met goed bij stem.
Ja, precies.
Grappig. En zij zegt dus kort samengevat dat de uitdaging van elke schrijver, man, vrouw, is om schoonheid, waarheid te creëren door oude woorden op een nieuwe wijze te rangschikken. Dus eigenlijk elke schrijver moet een plek vinden binnen de traditie die er al bestaat. En Xandra, is dat dan voor vrouwen, moeten we dat dan zien als extra moeilijk, omdat daar in die traditie bijna geen vrouwenstem bestaat?
Ja, volgens Woolf wel. Het was er niet zo zeggen dat de vrouw per se als vrouw moet schrijven. Maar als je geen deel uitmaakt van de traditie, dat maakt het wel heel moeilijk.
Ja, en wat zij dan ook beschrijft als ze inderdaad naar die boeken kijkt uit de 18e en 19e eeuw, we hadden het er eerder al over, is dat er vaak veel woede en frustratie doorklinkt in de stemmen van die vrouwen. Wat bedoelt ze daar nou precies mee? Is dat een reactie echt op het seksisme, op de achtergesteldheid die ze voelen? Of wat bedoelt ze met die woede die je daarin
terugleest? Ja, volgens mij precies wat je zegt. En dat die dus eigenlijk het schrijven besmet. Want waar we het net over hadden, dat het schrijven, het echte goede schrijven gebeurt als je vrij kunt denken.
Oké, okay. Laten we even dan proberen het helder te maken. Ik wil graag een paar voorbeelden van feministische boeken, doe ze niet toe wanneer, die dan vanuit woede geschreven zijn en waarvan Virginia Woolf zou zeggen, had dat nou niet gedaan.
Nou, die
de schaamte voorbij bijvoorbeeld.
Ze geeft voorbeelden van poëzie. Ja. Nou, ik zou bijvoorbeeld zeggen Marilyn French.
Ja.
He, dat was echt zo'n hele populaire Amerikaanse feministische bestseller-auteur. Die het Woman's Room heet. He, dus ruimte voor vrouwen is zelfs de titel van een van haar boeken. Nou, dat is heel erg Virginia Woolf-achtig. Maar het is hamerend tegen mannen geschreven. Maar kijk, in algemene zin. Waarom is geëngageerde literatuur zo moeilijk? Als een schrijver een te expliciete boodschap... boosheid heeft en een te expliciete boodschap wil aanbrengen in werk, dan gaat het meestal niet goed.
Ja, dus nee, je omdat mag je als... op ze in zekere zin het leven eruit knijpt, omdat het niet open staat. Je moet toch als schrijver denk, een soort ontvankelijkheid hebben, ook om jezelf te laten verrassen en om een nuance toe te laten die je zelf niet had voorzien.
Ja, en bovendien begrijp ik, als ik het goed begrijp, Marjolein en Sandra en natuurlijk ook Janna, is wat Virginia Woolf aan het doen is zeggen van, als wij nou als vrouwen woedend zijn, dan gaan we eigenlijk een soort pamfletten schrijven. Mm-hmm. Dan trappen we in een val dat we reageren op mannen en verhouden we ons niet tot wat schrijven echt is en komen we er nooit. Dat is eigenlijk de kern van het ding, als ik het goed begrijp. Maar tegelijkertijd is het ook zo, geloof ik, dat er heel veel door mannen over vrouwen geschreven wordt. Hoe moet je daar dan in die tijden mee omgaan? Hoe hield zij zich daartoe? Wat vond ze daarvan?
Nou ja, eigenlijk zegt ze ook in A Room of One's Own, hè, er wordt wel over vrouwen geschreven, maar het is eigenlijk altijd de vrouw in relatie tot de man. En ze haalt ergens een zinnetje aan. Ik geloof dat ik weet niet helemaal meer de namen. Daphne likes Chloe.
Chloe likes Olivia.
Ja, Chloe likes Olivia. Dit is revolutionair. Dat vrouwen in een roman elkaar leuk vinden. En er zit ook een lesbische knipoog bij. Dat ze een relatie bij elkaar, met elkaar hebben. En dat doet ze heel elegant. Maar dat vrouwen zich tot elkaar verhouden en niet tot een man.
Dat is waar het om gaat.
En dat is heel zeldzaam op dat moment. Mannen dat die schrijven moment, niet wel, over een vriendschap of zelfs een liefde. Maar zelfs vrouwen. Een vriendschap tussen vrouwen. Nee. Dat is,
nee, en ze beschrijft ook dat in die tijd mannen vooral over vrouwen schreven om zichzelf superieur naar voren te laten komen. Hè? Ik bedoel, het was natuurlijk ook een tijd waarin ze hun macht een beetje moesten gaan delen, omdat vrouwen hadden stemrecht gekregen. Nou, ze gingen studeren. En vrouwen die ze gingen ook in de Eerste Wereldoorlog, gingen ze steeds meer beroepen, kregen ze. Dus de mannen die voelden, hè, dat hun positie aan het wankelen was. En daardoor werd er steeds meer over de vrouw geschreven, maar wel op een heel kleinerende wijze.
Ja, het mooie is dus dat zij zowel eigenlijk mannen als vrouwen daarvan de schuld geeft. Dat ze zegt dat dus de manier waarop rechten geclaimd worden, dat ook weer een averechtse reactie opwekt. Dat vond ik wel interessant om te lezen.
En ze eert ook genoeg alle grote vrouwfiguren bij mannelijke schrijvers. Ja. Dus ze zegt niet dat die dat niet goed doen. De vrouwen bij Shakespeare, dat zijn allemaal prachtige vrouwfiguren.
Mm-hmm. Ja, maar uiteindelijk blijft het toch een beetje, zoals ik het goed begrijp, dat de kern van veel mannen schrijverij over vrouwen is, dat wat jullie ook zeggen, dat mannen over vrouwen schrijven om hun eigen ego en hun eigen positie nog eens.
Ja, behalve de schrijvers die dus androgyn zijn, zoals zij het noemt, hè, die een androgyne geest hebben, die dus, zich dus ook heel goed in de vrouw kunnen verplaatsen en de vrouwelijke personages even interessant maken als de mannelijke personages.
Ja, die noemt ze ook op, dus dat, die zijn er zeker ook volgens haar.
En ze noemt er ook eentje op die dat helemaal niet kan, geloof ik.
Ja, dat is Kipling, daar schrijft ze over, een tijdgenoot van haar. Uiterst mannelijke schrijver, zoals ze het beschrijft. En laten we eventjes luisteren wat ze daar dan over zegt.
Wat ze ook doet, een vrouw kan in deze werken niet die bron van eeuwig leven ontdekken die de critici haar verzekeren daar te zullen vinden. Niet alleen doordat zij mannelijke deugden verheerlijken, mannelijke waarden opdringen en de wereld van mannen beschrijven. Het komt doordat het gevoel waarvan deze boeken doordrongen zijn voor een vrouw onbegrijpelijk is. Het gevoel dat voor de man zo diep, zo subtiel, zo symbolisch is, daarover kan de vrouw zich alleen maar verwonderen. Zo is het met Kipling's officieren die je de rug toekeren, met zijn mannen alleen met hun werk, met zijn zaaiers die het zaad zaaien en de vlag. Je moet blozen van al die hoofdletters, alsof je erop betrapt werd achter de deur te staan luisteren bij een uitsluitend mannelijke orgie.
Ja, dit is echt een leuke tekst, ja.
Daar maar, kan je als man
je voelt
lezen.
Je ook een beetje betrapt. Ja, je voelt je een beetje betrapt.
Vooral over die hoofdletters.
Ze heeft het door.
Ja. Ja. maar het is ook een hele grappige tekst.
Maar waar gaat het precies over? Want is er daadwerkelijk zo'n groot verschil tussen toen en misschien ook nu nog hoe mannen en waarover mannen graag schrijven, we hebben het al een beetje aangeraakt, en waarover vrouwen schrijven. Maar het zit dieper dan dat, hè? Want wij zijn kennelijk wat laten we zeggen, ons hoofd zit al gauw vol met grote dingen.
Nou, volgens mij zegt zij dat, juist dat zo iemand als Kipling ook niet vrij uitschrijft. En dat hij ook beperkt wordt door zijn mannelijke blik. En dat je een, zowel een mannelijke als een vrouwelijke blik moet hebben om goed te kunnen schrijven. En dat is voor haar niet voorbehouden aan vrouwen of aan mannen, maar gewoon aan mensen. Dus de goede schrijvers hebben die open blik.
Ja, ja, daar valt denk ik niks tegen in te brengen. Maar is er dan helemaal geen verschil? Toch tussen hoe mannen naar de werkelijkheid kijken en vrouwen? Ook in de, om te beginnen in de literatuur?
Nou, wat ik vooral denk is dat er een groot verschil is in wat we gewend zijn. Zoals ik kan me herinneren dat ik op de middelbare school vooral boeken van mannen las. Met vooral jongens in de, als hoofdpersoon. En ik kon me heel goed in hen verplaatsen. Ik kan me heel goed in Frits van Echters verplaatsen.
De
van
hoofdpersoon
Reven, of,
uit de avonden.
Holden Caulfield van Salinger. En ik identificeerde mij met hen. Dus maar zelfs voor een vrouw. Zoals ik, dat je als je gaat schrijven, voelt het bijna natuurlijker om vanuit een jongensstem te schrijven dan vanuit een vrouw. En dat is natuurlijk heel gek, omdat je er gewend bent om alsmaar over al die mannen en jongens te lezen. Dus ik denk dat het daar vooral ja, toch nog eens iets
Dus als vrouw ben je ook een beetje geconditioneerd per ongeluk om als man naar de wereld te kijken.
Ja, en andersom is het.
Maar ja, het was ook de leuke literatuur. Ja, bedoel, als je over avonturen wil lezen, als je naar buiten wil gaan, als je tegen indianen wil vechten, hè, dat kon vroeger nog.
Ja, Sandra, wacht even, wij zijn ongeveer van, jij bent iets jonger, we schillen elkaar niet zo heel veel. Je bent natuurlijk een stuk jonger, maar toch. herinner ik mij nog dat mijn zus allemaal van die hele rare boekjes hadden over echte typisch meisjes.
Ja, maar die vond ik ook stom vervelend. Het waren de Lemnis Kaap boeken over te vroeg zwanger worden. Of wat als je ouders gaan scheiden. Terwijl je wilt toch lezen om in een andere wereld binnen te komen.
Ja, nee, want precies. Wat jij noemt gaat over de tijd dat het scheiden, et cetera, al een probleem is wat vooral voor bij de meisjes neergelegd wordt. En jongens mogen andere boeken lezen. Ja, lekker. Ja.
En waar we het net ook al over hadden, het soort van persoonlijke ideaal van Wolf dan, om zowel met een mannelijk brein als een vrouwelijk brein te schrijven, zo noemt ze het geloof ik. Is dat ook iets wat we herkennen in haar eigen literatuur of in haar leven? Het idee van een vrouw die biseksueel is, die schrijft over Orlando, een vrouw die in een man verandert en weer terug, geloof ik.
Nee, een man die in een vrouw verandert. Dat boek heeft ze in dezelfde tijd geschreven. Het is volgens mij ook van 1928. En dat is een biografie van Vita Sackville-West. En dat was een vrouw waar ze ook een affaire in levende lijf, in het echt mee had. En wat ze doet is, in die biografie leeft het hoofdpersonage Orlando 3 eeuwen. En halverwege verandert hij van man in vrouw. En dat gebeurt opeens. Mm-hmm. Dan heb je de hele mooie zin, hij is een vrouw.
Mm-hmm.
En wat ze daarin in laat zien is ook dat mannen en vrouwen helemaal niet zo verschillend naar de wereld kijken. Dus de bevreemding van de blik van de mannelijke Orlando die opeens een vrouw is geworden. En dan al die mannen om zich heen heeft die flauw vallen als ze een stukje enkel zien. Of denken dat ze haar voortdurend moeten beschermen.
Ja, en ze probeert ook in dit boek te voorspellen wat er dan wel zal zijn voor literatuur als die vrouwen eenmaal een kamer voor zichzelf hebben. Wie kan daar iets over vertellen? Wat voor literatuur zou er dan tot bloei kunnen komen als vrouwen als zichzelf gaan schrijven?
Nou ja, dat ze dus ze niet meer reageren op de situatie waar ze in zitten, maar dat ze een autonome stem gaan ontwikkelen. En ze schrijft ergens ook over een vrouw die ze dan leest en die er volgens haar wel bijna is in het schrijven, maar die schrijft ze op een gegeven moment zoiets van over 100 jaar zou ze een goede dichter zijn. Dus eigenlijk zegt ze van dat, want ze schrijft ook dat die roman inderdaad, dat is in haar tijd wordt dat al gedaan, maar de poëzie dus nog niet. En dat er nog meer ruimte en geld en onafhankelijkheid ook in het denken dus nodig is om ook tot de poëzie te komen.
En ook literatuur met meer interessante vrouwelijke personages die inderdaad ook onderling relaties hebben en niet alleen maar in verhouding tot mannen worden geduid. Dus ja, en ook wat ik al eerder noemde, de levens thuis en de emotionele en psychologische lagen van het moederschap of de kleine dingen die als kleine dingen werden gezien, maar eigenlijk ook heel groot zijn.
Ja, ze schrijft ook op een paar plekken dat we daar over 100 jaar zouden moeten zijn. He, dus dat betekent dat we er nu over tien jaar moeten zijn. Dat,
okay, ja. En hier zitten drie tertiaire zakenkundige collega's van Virginia Woolf. Waar zijn jullie? Ja, niet, ik bedoel, je zit hier in de studio, dat begrijp ik wel. Maar waar zijn we met de literatuur als het gaat om de eisen die Virginia Woolf stelde aan vrouwen in de literatuur, dat ze een gelijkwaardige positie zouden moeten veroveren, dat beeld. Zijn jullie er?
Nou, we zitten nog midden in die discussie, geloof ik. Want ik weet wel dat ik zelf en Marjolein ook, wij hebben alle twee ook bijvoorbeeld over moederschap geschreven. En dat wordt toch nog wel als een vrouwenonderwerp gezien.
Nou, behalve dan door de CPNB, de organisatie die de Boekenweek dit jaar weer organiseert. Ja. Moeder de Vrouw, twee boeken van mannen.
Ja, die vonden dat juist dan weer zeer geëmancipeerd om dan twee mannen te vragen. Alsof alles al helemaal gelijk is.
Ja. Maar nou, ik kan zeggen dat ik heb in mijn boek inderdaad ook over zwangerschap en bevalling geschreven. En ik voelde daar helemaal geen beperking in het schrijven. Dus ik had geen enkele last van een mannelijke blik of whatever. Ja. Of het idee dat dat niet kon of zo. Tuurlijk krijg je wel, wat Janna zegt, kreeg wel wat reacties ook daarop. Van mensen die van, ja, moet je daar nou over schrijven? En ik zou dat niet doen als vrouw. Maar ik heb wel zelf heel erg die vrijheid ervaren in het schrijven. Dus in dat opzicht... Ja, is er natuurlijk enorm veel veranderd. Maar je moet ook... De vraag is best ingewikkeld, want je vraagt het aan ons. Maar ja, vrouwen in het algemeen is natuurlijk veel groter. En over welke vrouwen heb je het dan?
Ik kan niet anders dan aan jullie vragen. Ja, jullie tuurlijk. Zitten er hiervoor.
Maar wij kunnen natuurlijk niet antwoorden voor de vrouwen.
Nee, probeer het toch maar even.
Maar wat ik wel...
Nee, dat kan echt niet.
Dat kan niet. Dat is zeker een mannelijke manier van denken dat dat wel kan, of niet?
Nee, dat is heel menselijk. Dat geeft niet.
Maar wat ik wel merk is dus... Als je over zo'n onderwerp schrijft, zoals over moederschap, ik heb daar ook al over geschreven en ook over de hilarische en de lastige kanten. Maar dat dan mannen die het lezen, die zeggen dan, oh ja, ik had echt een vrouwenboek verwacht. En dat heb ik echt een paar keer gehoord, maar dat is het helemaal niet. En ook één iemand zei van, het is eigenlijk een heel sterk personage en het had net zo goed een man kunnen zijn. Heb je daar wel over nagedacht? Want als het een man was geweest, had het denk ik wel beter verkocht. Dus dat toont toch nog wel aan dat er toch nog, dat het niet helemaal gelijk is nog.
Dus het is eigenlijk misschien meer de lezer dan die zich nog moet emanciperen dan de schrijver.
Maar en de literaire kritiek. Hè? Want aan de ene kant zijn er nu ontzettend veel goede schrijvers, zowel in Nederland als internationaal. En je hebt dan de literaire journalistiek die er opportunistisch mee omgaat. En dan allemaal mooie schrijvers bij elkaar op een foto zet. En roept vrouwen schrijven nu beter. Hè? De literatuur moet van vrouwen komen. Het enige is dat je daar toch in enige mate sceptisch over kan zijn, omdat dat is in de jaren 80 gebeurd en in de jaren 90 dat nieuwe generaties jonge schrijfsters eerst de lucht in werden geschreven en daarna toch geen literaire prijzen wonnen, niet in de literatuurgeschiedenis terechtkomen en ook worden afgerekend als ze opeens een heel ambitieus boek schrijven. Want er zit iets dubbelzinnigs in. Vrouwen, aan de ene kant word je misschien afgerekend als je over moederschap schrijft. Maar als je à la Marja Brouwers een ontzettend ambitieuze roman als Casino schrijft.
Ja, waarin
hele dikke pil over de tijdgeest. Dan wordt dat veel gemengder ontvangen dan wanneer dat van een man was geweest.
Dus eigenlijk moet u die toch nog een beetje achter de literaire aanrecht blijven.
We hebben nog tien jaar de tijd om actie te voeren.
Maar goed, in grote lijnen kun je wel stellen, is enorm, als ik jullie zo horen, enorme vooruitgang geboekt. Mag ik dan zo ver gaan dat ik zeg, Virginia Woolf schetst in het boek wat we bespreken, Kamer voor Jezelf, een soort patroon van conditionering waar vrouwen in dreigen te stappen. In die mannen manier van kijken. En dan moet je uit. Je moet een eigen stem ontwikkelen. Dat is in de literatuur aardig gelukt. Als we van de literatuur even naar buiten gaan, hoe staat het er dan bij? Het patroon van conditionering, dat je als vrouw, als man kijkt, of je de mannen laat vertellen hoe de wereld in elkaar zit, of stiekem toch steeds denkt van het gaat eindelijk om de heer des huizes, per ongeluk in je achterhoofd. Hoe kijken jullie daarna?
Ik denk dat het in de literatuur toch ook nog steeds speelt. Volgens mij doet Virginia Woolf het niet in A Room of One's Own, maar ze heeft ergens heel mooi afgerekend met het begrip The Angel in the House. Oh ja, de engel in het huisgezin. En dat is een regel uit een Victoriaans gedicht van een vrouw. En dat was helemaal het vrouwbeeld van de vrouw.
Ja, ik
begin
vanzelf
te glimlachen
als ik dit hoor. Ja.
Ja, jij wil ook zo'n engel in huis. Ja, dat wil iedereen. Maar dus vrouwen moeten niet alleen afrekenen met een vijandiger buitenwereld als het om hun werk gaat, maar ook om een soort innerlijke censuur, met een soort innerlijke censuur, omdat ze van jongs af aan en via allerlei maatschappelijke beelden hebben geleerd dat ze die engel in het huis moeten zijn.
Je bent zelf ook.
En dat geldt in de buitenwereld eens te meer. Kijk naar politici, kijk naar machtige vrouwen. Of je bent, als je te sterk bent, niet vrouwelijk genoeg. En een K-nou en een high-by. Of juist niet sterk genoeg. Als je te vrouwelijk bent, vrouwen worden altijd aan een vrouwbeeld gemeten.
Mm-hmm. Ja, nee, I'm not guilty. Althans, tot de volgende. Vast ook wel. Maar dat gaat niet zomaar over, kennelijk.
Sorry, ga je gang.
Nou ja, ik bedoel, dat is toch ook structuren in de wereld. Dat zijn machtsstructuren. En iedereen is daar op de een of andere manier slachtoffer van. Zelfs mensen die aan de kant van de macht staan. Want dat schept verdeeldheid. En dat is wat niemand wil, volgens mij. En daar moet je altijd tegen blijven vechten. Dat zal nooit overgaan.
Maar als ik het goed begrijp, gaat dit boek dus, als we het even heel grof zo mogelijk proberen samen te vatten, over een soort vrouwen hebben altijd die bekende dubbele oorlog te voeren. De oorlog thuis en de oorlog dat je dus zelf niet aan de aangeleerde conditionering blijft beantwoorden, en tegelijkertijd moet je een plaats buiten veroveren. Daar gaat dit boek eigenlijk ook over. Mm-hmm. Begrijp ik dat goed? En wat hebben we er dan aan als vrouwen van nu die niet zozeer in het schrijverschap zijn geïnteresseerd, maar denken, hebben die wat als een boek als dit?
Tuurlijk, want het gaat toch over een vrijheid van denken. En die wil je ook als je niet schrijft. Iedereen hoopt volgens mij vrij te denken, want dat is gewoon de prettigste manier van leven en de makkelijkste manier om connectie te maken met anderen. Dus dit is een soort oefening in hoe je vrij kan denken. En dat vind ik heel mooi daaraan.
En het is een soort midi-geschiedenis. Hè, als je kijkt naar de vrouwen in de geschiedenis. Hè, er zijn vrouwen in de geschiedenis zijn koningin of vrouw van, of eventueel fatale vrouw ergens. Maar vrouwen die van zichzelf deel uitmaken van de geschiedenis, dat is eigenlijk maar heel recent. Het is wat je ook doet. Wat Virginia Woolf op het vlak van de literatuur beschrijft, geldt natuurlijk op alle terreinen, dat er zo weinig traditie voor vrouwen is. Mm. Als ik aan het leven van mijn moeder denk, die weliswaar gewerkt heeft, maar opgroeide tijdens of volwassen was tijdens de tweede feministische golf, dan zijn vrouwenlevens in 50 jaar zo gigantisch veranderd. En we zitten nog midden in die verandering. Mm-hmm. De rechten zijn voor een heel groot deel binnengehaald, maar de geest hobbelt daar nog achteraan.
Ja. Mm-hmm. Dus de mentale revolutie, zowel bij vrouwen als bij mannen, die is nog bezig. En daar, hoe lang nog?
10 jaar.
Goed, 10 jaar. 10 jaar en dan zijn jullie volledig. Ja, dat gelijk is ook zo'n waardeloos woord. Maar dan zijn we van het
gezeur
krijg ik niet goed af.
Zeg het maar
dan gaat het de goede kant op. Dan zijn we van het gezeur af. Goed, dit was een gesprek over A Room of One's Own van Virginia Woolf in de OVT-zomerserie Modern Men. Ja, Modern Men. Janna Loontjes, Marjolein van Heemstra en Sander Schutte, bedankt natuurlijk. En natuurlijk ook met dank aan Djoeke Veninga voor het lezen van de teksten en Berry Kamer voor het verzorgen van de techniek. En wie meer wil lezen over dit onderwerp of over andere boeken die we in deze serie bespreken, verwijzen we naar het boekje wat bij De Groene is uitgekomen, 18 klassiekers om het heden te begrijpen. En Sandra, wat doen we volgende week?
James Baldwin, The Fire Next Time.
Juist.
Ja, en OVT gaat nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met de vakantieman over Rome. En in het spoor terug het verhaal van Lou Bendy. Tot zo, tot na het nieuws.